Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 119. En wij zingen het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. 119, het derde vers. Gemeente, wij doen nu eerst belijdenis van ons geloof en dat doen wij met de woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Psalm 67, het tweede vers. Nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben met de woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het boek van de Handelingen, hoofdstuk 2. We beginnen te lezen bij vers 22 en we lezen door tot en met vers 41. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Handelingen 2, de versen 22 tot en met 41. En dan lezen wij het woord van de Heere, waarin Petrus spreekt tot de toegestroomde menigte mannen die de tekenen van Pinksteren gehoord hebben. Vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de lezing van Gods woord en de woorden van onze tekst. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O heilige en heerlijke God in de hemel, ja, wat een voorrecht is het dat wij hier samen tot u mogen komen in gemeenschappelijk gebed. Dat we als beide gemeenten hier bijeen mogen zijn op deze tweede Pinksterdag. Zo danken wij u, Heere, dat de volken u zullen loven, dat ze uw naam zullen belijden. En zo mogen wij hier als beide gemeenten samen uw woord en uw naam belijden. Heere, wat is dat een goede zaak om samen verenigd uw naam groot te maken, u te prijzen, te loven en te aanbidden. Want Heere, wij belijden samen hetzelfde geloof in de drie enige God. Het geloof, Heere, dat u werkt in de harten van uw kinderen. En dat is het wat ons samenbindt. En zo hebben wij toch ook als gemeenten beide nodig die krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, we belijden het samen en weten dat uw Geest het is die ware leven schenkt. Dat uw Geest het is die het leven schenkt en verdiept en toepast aan het hart. Dat gezalig worden een eenzijdig Gods werk is. Dat u ingrijpt in mensenlevens. En dat u trekt. Dat u hen het goede doet aanschouwen die gij uw uitverkorenen toe wilt schenken. Heere, wat is het dan toch groot en rijk dat wij hier zo samen dit mogen belijden. Heere, we zeggen u dank voor de liefde die wij ook als christelijk gereformeerde kerk ontvangen hier van de plaatselijke hersteld hervormde kerk. Dat we zo welkom geheten zijn in hun kerkgebouw en dat zij ook aanpassingen zelfs gedaan hebben om ons te helpen. Heere, we willen u ook hier in deze gezamenlijke dienst u daar hartelijk voor danken. Dat wij als gast in hun midden mogen zijn. We bidden u uw zegen ook over de hersteld hervormde gemeente. Hun predikant dominee Kos en zijn gezin en over hun kerkenraad, de kerkvoogdij, de ouderlingen, de diakenen. Gedenk ook onze gemeente, Heere, de christelijke gereformeerde kerk en de kerkenraad. Heere, we hebben toch allen hetzelfde nodig. Die krachtige Pinkstergeest in ons hart en leven en in de gemeente. Dat er liefde mag zijn. Dat we hoe langer hoe meer overtuigd mogen worden van uw liefde. En dat we hoe langer hoe meer mogen zien dat wij nergens recht op hebben. Dat wij toch alles verzondigd hebben. En dat we mogen leven uit vrije genade alleen. Heere, wil ons die levensnoodzakelijke lessen leren. Dat wij toch aan uw voeten gebracht worden. En dat dat leven van de bekering ons bekend zal zijn. Want het is niet alleen een eenmalige zaak, de bekering, zoals plaatsvond bij deze 3000 mannen op de Pinksterdag te Jeruzalem. Maar het is een voortdurende, een voortgaande zaak in het leven dat wij dagelijks tot u bekeerd moeten worden. Heere, nu kent u onze harten, want we zijn samen opgekomen En we zingen samen de psalmen. En uiterlijk is er verder geen onderscheid te zien. Maar Heere, u kent hen die nog hun hart afzijdig van u houden. Hun leven is nog vol met deze wereld, met de afgoden van deze tijd. En ze gunnen u niet de plaats waar u recht op hebt. U kent hen. En zo bidden wij u, zoudt u hen in het hart willen prikken vanmorgen. Zoudt u hen tot waarachtige bekering willen leiden. En zoudt u wonderen willen doen, want u bent toch uitgegoten op de kerk, o dierbare Heilige Geest. Wil dat heerlijk werk nog doen, tot bekering leiden. Ja, breng ons allen tot verootmoediging. Ook bij uw volk en kinderen opnieuw, dat er weer vernieuwde indrukken mogen zijn van uw vrije genade. Dat we onszelf mogen kennen als rechtelozen voor u. En dat het een wonder is dat u omziet naar zulke mensen. Dat u uw volk en kinderen blijft leiden en dragen in uw onbezweken trouw. Het is ook allemaal genade, allemaal uw goedheid. Ja, wil dan uw volk en kinderen leiden dat ze hoe langer hoe meer aan u verbonden mogen zijn. Dat het beeld van Christus op hen gelegd mag worden. En de vrucht van de Heilige Geest gezien mag worden. Heere, zo bidden wij u om, het werk van uw Heilige Geest. En dan denken we in het bijzonder aan hen die in het donker leven, die zichzelf afvragen, hoor ik nu wel bij het volk van God of niet? Hoe ligt het nu binnen in mij? Heer, er kan geloofsworstelingen zijn, er kunnen bestrijdingen zijn en aanvallen, maar wilt u in dit alles, Heere, krachtig werken, krachtig leiden? Want u zult toch voor uzelf overhouden een volk dat arm en ellendig is in zichzelf, maar dat volk hoopt op de Heere en vindt bemoediging in u en wordt vertroost en versterkt vanuit uw woord. Heere, wil het zo ook doen zijn, ook in onze gemeenten. Verheerlijk dan uzelf en uw vrije genade. Heere, wij dragen ook de beide gemeenten aan u op, de zieken, hen die hier niet konden zijn, die dat graag hadden wel willen doen. Ontferm u over hen en vertroost hen in deze teleurstelling en schenk hen uw nabijheid. We bidden om gezondheid voor hen die ziek zijn, vertroosting en bemoediging voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u, Heere, om de krachtige werking van uw Heilige Geest in beide gemeenten en kerkenraden. Heere, zo dragen wij u ook op het zendingswerk dat verricht mag worden, ook in Malawi en in Suriname en ook in andere delen van de wereld. We dragen het u allemaal op. Gedenk de werkers in Zuidelijk Afrika. En wil geven dat uw koninkrijk mag komen, dat uw naam verheerlijk mag worden door heel deze wereld heen. We bidden u ook om kerkelijke trouw aan u en aan uw woord, te midden van de kerkelijke situatie waarin wij ons bevinden. Heere, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Wil, Heere, uzelf een volk overhouden in ons land. Een volk dat tot uw dienst en lof bereid is. Een volk dat weet wat het is om in zelfverloochening voor u te leven. Met het gezicht op u gericht. Heere, wil dan nog krachtig werken in ons vaderland. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. We bidden u, Heere, uw vertroosting over de lijdende kerk. Ze gaan daar door verdrukkingen heen, door moeiten. Wilt u hen vertroosten en moed en krachten geven om aan uw woord vast te houden? En wanneer wij in het Westen ook onder druk leven, niet zozeer nog van de overheid, al begint dat ook te komen, maar vooral vanuit de wereld en de huidige moraal. Heere, wat een druk wordt er uitgeoefend op jongeren, maar ook op ouderen. Heere, doe ons ook trouw zijn en blijven aan uw woord. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis. Zegen ook ons dorp, Heere, en de christelijke scholen die daar zijn en de werken van barmhartigheid. Wil dat toch alles gedenken en zegenen. Het college van burgemeester en wethouders wil ook daar uw leiding en genade schenken. Heere, zo dragen we onze noden u op. We bidden u dan om sterkte voor uw dienaar om uw woord uit te spreken zoals u dat wilt. En helpt u ons bij het luisteren. Zegen kinderen in de kerk. Wil tot hun hart en ziel spreken. En verblijd ons ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de zending. En de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde collect is voor de geluidsinstallatie. En ik neem aan dat de collecte nu plaatsvindt. Ja. En dan zullen we zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, de apostel Petrus is vol met de Heilige Geest. En nu spreekt hij in het openbaar zoals hij nog nooit gesproken heeft. Hij verkondigt het Pinksterevangelie. De Heer heeft machtige tekenen gegeven. Van het geluid van een machtige wind. Het geluid van een orkaan. Maar het is bladstil in Jeruzalem. En toch zo'n geluid. En tekenen van vuur. En de toegestroomde menigte mensen, duizenden en duizenden mensen staan daarbij dat gebouw waarin dat geluid zich bevindt. En ze kijken naar binnen en ze zien 120 discipelen van de Heere Jezus. En vlammen van vuur op hun hoofd. En ze beginnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En de mensen zijn onthutst. En dan vindt de eerste reactie plaats. De eerste Pinksterpreek, nee, die was niet van Petrus, maar die was van de duivel. De eerste verklaring van Pinksteren. De duivel spreekt door sommige van die mannen die daarbij staan. Ach, ze zijn dronken. Dat was de eerste Pinksterpreek, een leugenpreek. Maar dan staat Petrus op. En dan spreekt hij zijn Pinksterpreek. En dan komt de waarheid boven. En dan worden de tegensprekers de mond gesnoerd. Dan spreekt niemand meer tegen. Nu is Petrus ook niet meer bang. Niet bang voor de Sanhedrin. Niet bang wat ze hem zullen doen. Nee, nu wil Petrus één ding doen en dat is de waarheid verkondigen van hem die hij zo lief heeft gekregen. Heer, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. En nu door die liefde in zijn hart brandt het in Petrus en hij spreekt, maar Petrus, hij staat op. En dan verkondigt hij zijn Pinksterpreek. En we letten nu dan op het tweede gedeelte van zijn Pinksterpreek. Eerst heeft hij een verklaring gegeven wat er nu gebeurt. Maar nu komt het hart van de Pinksterpreek aan de orde. Vanaf vers 22. We mediteren over de Pinksterpreek van Petrus. En hij wijst op ten eerste de feiten. Gods woord. Gods bemoeienissen, het evangelie, het is gebaseerd op feiten. Ten tweede, Petrus wijst op Gods woord. Wat hier gebeurt, dat is aangekondigd in Gods woord. Ten derde wijst Petrus op bekering, noodzakelijk bekering. En ten vierde wijst hij op vergeving. Dus de Pinksterpreek van Petrus, hij wijst op feiten, op Gods woord, op bekering en op vergeving. Nu legt Petrus uit wat er gebeurt. En hij laat zien dat het evangelie niet gebaseerd is op menselijke emoties. Niet op gevoelens. Niet om iets wat iemand verzonnen heeft en bedenkt waar verder niemand anders bij was. Maar het evangelie is gebaseerd op historisch aanwijsbare concrete feiten. En daarmee is het christelijk geloof uniek. Zo zijn de andere godsdiensten niet. Het christelijk geloof is het enige geloof, de enige religie die gebaseerd is op historisch aanwijsbare feiten, gebeurtenissen, waar mensen bij aanwezig waren, die het ook allemaal zagen. Ze waren oog en oor getuigen van deze waarneembare feiten. Want apostel Petrus zegt in vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Herhaaldelijk in deze ene tekst wijst Petrus aan de aanwijsbare concrete feiten. En iedereen weet dat het zo is. Jezus de Nazarener, ja, ze kennen hem wel. Een man van God, ja, zo getuigt het volk. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Door heel het land heen hebben mensen dat getuigd. En hij was zo onder u lieden betoond. Aangetoond, aangewezen, de wonderen, de tekenen, de krachten. Mensen wisten, God deed dat door hem heen. En dat gebeurde in het midden van u. En dan tenslotte, gelijk gij ook zelf weet. Ja, zo was het precies. Zo was het. Ze weten het allemaal. Het is allemaal waar. En dan gaat Petrus verder. Deze hebt gij genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat hebben ze gedaan, dat weten ze. Ze hebben hem, deze man Gods, die bewezen had door tekenen en wonderen en krachten. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Door onrechtvaardige handen, door de Romeinen. Maar, zegt Petrus, hij is vol met de Heilige Geest. En hij ziet waarom het gebeurde, dit gebeurde. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods. God heeft het zo gewild. God heeft het zo geleid, maar u hebt het gedaan. U hebt hem aan het kruis gehecht en gedood. En daar bent u verantwoordelijk voor. Hij was onschuldig, dat wist u. En iedereen die daarbij staat, weet, het is allemaal waar wat Petrus zegt. En dan legt Petrus verder nog meer uit wat er met de Heere Jezus gebeurd is. In vers 24. God heeft hem opgewekt. En eigenlijk wisten die mensen daar in Jeruzalem daar ook van. De Joodse raad wist ervan. De Romeinse soldaten hadden het hen verkondigd. En daarnaast waren velen van de heiligen opgestaan. Die hadden zich vertoond in Jeruzalem. En ze zijn daar niet zwijgend geweest. Ze hebben daar getuigd. En daar hebben ze van gesproken. Van de opstanding van de Heere Jezus. Al deze merkwaardige gebeurtenissen. Ze wisten het. Al hadden ze het zelf inderdaad niet gezien. En hadden ze hem ook niet gezien. Maar ze wisten het wel. De discipelen hadden hem wel gezien. Herhaaldelijk. 40 dagen lang. Was de Heere Jezus bij hen gebleven. Het waren feiten. Vers 24. Welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende. alzo het niet mogelijk was dat hij door dezelfde dood zou gehouden worden. De Heer Jezus is opgewekt door goddelijke kracht. Het is niet mogelijk dat hij in de dood vastgehouden zou kunnen worden. Hij moest aan het kruis sterven, naar de raad en voorkennis van God. Want hij is het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen, juist door zijn sterven aan het kruis. En dit zijn allemaal feiten. Het is heel goed om te beseffen dat het christelijk geloof niet maar een gedachtenspinsel is. Het is gebaseerd op feiten. Geloof jij dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood? Twijfelt u misschien aan het bestaan van God? Dat is een hele oude verleiding van de duivel om mensen onrustig te maken. Wilhelmus Abrakel schrijft er zelfs over in de redelijke godsdienst. Een hoofdstuk tegen de verleiding van de atheïsterij, het ongeloof. Maar dan vraag ik je, geloof je dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood? Er is een leeg graf in het land Israël. En hij is er niet meer. Als hij opgestaan is uit de dood, waar is hij dan? Hij is in de hemel. En wat doet hij daar? Hij zendt zijn Heilige Geest uit op mensen. En door heel de wereld heen komen mensen tot bekering. En door heel de wereld heen worden mensen getrokken door datzelfde geloof. Worden ze aangevuurd door diezelfde liefde. Dat doet Christus vanuit de hemel. En straks komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Het zijn feiten. Mensen hebben hem gezien, gesproken na zijn opstanding. En ze hebben allemaal hun leven ervoor over gehad. Al die apostelen op Johannes na hebben allen een gewelddadige dood geleden. Je geeft jezelf niet in de dood voor een sprookje, voor Roodkapje. Maar de discipelen waren bereid om te sterven, omdat ze wisten dat het waar is en dat de Heer Jezus koning der koningen is. En ook al sterven ze, ze zullen meer dan overwinnaar zijn. Het is beter om te zijn, om met Christus te zijn. Dat is zeer verre weg het beste. Dat was het geloof, gebaseerd op feiten. Waar leef jij voor? Waar leeft u voor? Leeft u voor deze wereld, voor uw zaak, voor uw business, voor uw werk, voor uw carrière, voor uw huis, voor uw welvaart, voor al het genot wat deze wereld ons wil aanbieden en de overvloed die er te krijgen is? Leeft u daarvoor? Dan leeft u in een droomwereld. Dan leeft u niet bij de feiten. Want de feiten zijn dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan. En hij gebiedt alle mensen overal dat zij zich zouden bekeren. En zo komt de Heer ook vanmorgen tot ons. Hij roept ons om te leven bij de feiten. En al die mensen horen Petrus spreken En nu zwijgen al de spotters. En zij die zichzelf afvroegen wat er nu allemaal gebeurd was, zij spreken niet meer. Ze zijn gevuld met heilig ontzag. Hebt u geleerd te leven bij de feiten? Het is onontkoombaar. En weet u, het is zo heerlijk. Want het feit dat de Heere Jezus koning der koningen is. En dat hij koning wil worden in uw en jouw leven. Dat is het rijkste wat er is. En zonder hem gaat alles stuk. Komen we volslagen bedrogen uit. Petrus wijst op feiten. Maar hij wijst ook op het woord van God. Eerder heeft Petrus gesproken over Joël. Want wat hij zegt tegen die mensen, wat er nu gebeurt hier, wat jullie nu zien, dat staat allemaal in Gods woord. En dan verwijst hij naar Joël in het voorgaande en in het vervolg nu. Wijst hij naar de psalmen, psalm 16, psalm 89, psalm 110. En dat spreekt allemaal van de Heere Jezus Christus. In psalm 16 spreekt de Heere dat zijn zoon in het graf gelegd zou worden. Maar dat hij geen verderf zou meemaken. Er zou geen ontbinding plaatsvinden. Hij zou de dood overwinnen. David heeft psalm 16 gedicht. En dan zegt Petrus, is dit met David gebeurd? Nee, want we weten allemaal zijn graf. We kunnen het hier aanwijzen in Jeruzalem. Want David sprak in psalm 16 niet over zichzelf. Hij sprak over de Heere Jezus, zijn grote zoon. Want er zou een zoon voortkomen uit David. Psalm 89 vers 4. De Heere zegt, ik zal uw zaad in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En dat zag op de Messias, dat wisten de mensen wel. De Messias zou de zoon van David zijn. En zo heeft David gesproken van zijn grote zoon. Dat hij niet verlaten is geweest in de hel, in de dood. En zijn vlees zou geen ontbinding zien, geen verderf zien. En deze Jezus, die God opgewekt heeft, daarvan zijn wij allen getuigen. Vers 32. Dus heel eenvoudig. God heeft hem opgewekt uit de doden. En daar zijn wij getuigen van. En het bewijs daarvan, dat ziet u. Want hij heeft ons de belofte gegeven dat zijn Heilige Geest zou komen. En dat is nu gebeurd. U ziet het, u hoort het. U bent er zelf getuige van. En dan gaat Petrus het verder uitleggen. Aan de hand van psalm 110. In vers 34 citeert hij deze psalm. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben. Tot een voetbank uw voeten. En zo wijst Petrus duidelijk op het woord van God. En zegt David is niet opgevaren in de hemel. Maar zijn grote zoon. En het bewijs is de Heilige Geest. Daarom vers 36 moet een ieder van ons het heel zeker weten. Het hele huis Israëls moet het weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Hij is nu aan de rechterhand van God. Hij stort zijn Heilige Geest uit. En u hebt hem gekruisigd. En deze woorden die slaan als een pijl, als een bijl op al die mensen. En dan zijn die mensen verslagen door de feiten en door het woord van God. En daar mogen wij bij leven, bij de feiten en bij het woord van God. Dat is de waarheid, dat onfeilbare, machtig woord van God. Daardoor spreekt de Heilige Geest en daardoor worden die mensen in het hart verslagen. En wanneer ze deze woorden horen, dan worden ze verslagen in het hart. Ze worden verbroken, ze worden zelfs bijna radeloos. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Wij hebben de Messias aan het kruis geslagen. Wat moeten wij dan doen? En dan wijst Petrus hen op de bekering. Hier zien de mensen hun harde schuld, hun rauwe schuld. Ze zien nu opeens hoe verschrikkelijk ze gehandeld hebben. Hoe inderdaad deze betoond was door God een man te zijn. Door krachten, tekenen en wonderen. God had het door hem verricht. En hebben ze hem aan het kruis geslagen. Maar ze zien dat Petrus zegt dat hij is opgewekt. Hij is nu aan de rechterhand van God. Oh, wat moeten wij dan doen? Al hun kritiek is weggesmolten. Ze zien hun schuld. Het is open gescheurd. Ze zien dat de toren van God op hen rust. Ze zien dat ze tegen Gods goedheid gezondigd hebben. Ze zien het is allemaal hun eigen schuld. Want wanneer een mens ontdekt wordt aan zijn schuld en zonden, dan ziet hij dat hij tegen de wet, heilige wet van God gezondigd heeft. Hij ziet dat hij tegen de liefde van God gezondigd heeft. En tegen al de goedheid van God. Over heel zijn leven is God altijd goed voor mij geweest. Altijd barmhartig. Zoveel zegen ingegeven in het leven. En ik heb echt nooit echt om hem iets gegeven. En dan ziet de mens dat hij naar recht verloren moet gaan. En dan beseft de mens dat hij opeens kan het afgesneden worden. Dat hij moet verzinken in de buitenste duisternis. Dat ik altijd voor mezelf geleefd heb. En alleen maar aan mezelf gedacht heb. En ik heb de Heere nooit de plaats gegeven in mijn leven waar hij recht op heeft. Ik heb nooit de feiten onder ogen willen zien. Ik heb nooit echt geluisterd naar het woord van God. Nee, alles draaide om ik en mij en mezelf. Dan ziet een mens dat hij verloren ligt. Ondanks al zijn kerkgang. Hij heeft geen verzoening. En hij heeft ook geen zekerheid of garantie dat hij verzoening zal ontvangen. Want daar heeft hij immers geen recht op. Hij weet ook niet hoe lang de Heilige Geest nog met hem zal willen streven. Hij heeft de geest van God zo lang laten roepen. En ik heb hem steeds genegeerd. Zo wordt het onrecht gezien. En dat in zijn eigen leven. En ik heb geen verontschuldiging. Ik heb tegen u gezondigd. Het is een zegen als een mens zo ver komt. Want het kan ook anders. Toen Felix onder de prediking van Paulus was, toen vreesde hij zeer. Maar wat deed die Felix? Nou, het is nu wel genoeg. Op een ander tijd, wanneer het mij uitkomt, zal ik je wel weer van deze zaken spreken. Hij verhardde zichzelf, terwijl hij beefde voor het woord van Paulus. Dat kan ook. Dat iemand nu in de kerk zit. En voelt zijn geweten geprikt worden. En weet dat het niet goed zit in me. Maar dat hij zich verzet. En zeg, ja, nu nog niet, of ja, dat niet zo moeilijk doen. Maar dan kan het eeuwig te laat zijn. Nu werkt Gods geest nog. Nu klopt Hij nog aan je hart. Nu overtuigt Gods geest nog van zonde en gerechtigheid en oordeel. Hoe is het in uw leven? Woont Gods geest in uw hart? Gelooft u in Hem? Dat wil zeggen, betrouwt u uzelf aan Hem toe? Steunt u op Hem? Kent u die onvoorwaardelijke overgave aan Hem? Vult Zijn liefde uw hart? Hoe moet het gaan als je maar blijft doorleven, terwijl de Heere zo goed is? Hij heeft u nog nooit kwaad gedaan. Hij heeft zichzelf in de hel gestort, opdat jij behouden zou kunnen worden. En dat je leven werkelijk zin heeft. En dat er iets is in je leven wat de moeite waard maakt om te leven. God in jouw hart. En dat Hij je leven gaat veranderen, gaat leiden, gaat op orde stellen en corrigeren en besturen. Dat Hij je herder wordt en alles gaat samenwerken in je leven ten goede. Dat er orde en richting in je leven komt. Zo werkt God. Maar als je verzet daartegen, geef het toch op. Hij spreekt nu door zijn geest, mijn zoon. Geef mij uw hart. En Peter zei tot hen in vers 38, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Bekeert u. Wat betekent dat eigenlijk? Bekering, wat is dat? Bekering is dat een mens een besef heeft van zijn zonden en schuld. En bekering wil ook zeggen dat hij zicht heeft op de vergeving en de genade die er liggen in de Heere Jezus Christus. En bekering is ook dat hij verlangt naar een nieuw leven in Christus, omdat er verlossing is in Hem. Dat is bekering. Dat de mens zicht heeft op zijn zonden en schuld. Zicht heeft op de vergeving en genade in Christus en een verlangen heeft naar dat nieuwe leven in Hem. Een besef van zonden is niet dat je zelf medelijden hebt. Het is niet dat je teleurgesteld bent in je leven of dat je wat zwaarmoedig bent. Maar het gaat om de rauwe werkelijkheid. Ik heb tegen de goede God gezondigd. En wij kunnen het nooit meer goed maken. Wordt een mens verbroken. En die zonden die wij doen, we zullen er toch voor moeten betalen. Die zonden moeten betaald worden. Het zij of door Christus, of door onszelf in de eeuwigheid, in de verlorenheid. Geen andere mogelijkheid. En daarom is het goed te beseffen wat deze mannen in Jeruzalem hadden. Ze zagen dat ze gezondigd hadden. En ze zagen dat ze niet voor God konden bestaan. En zo hadden ze Christus nodig. En weet u, we komen er allemaal een keer achter. U kunt er nu zich wel voor afsluiten. U kunt straks de kerk uitlopen en naar huis gaan. En wat gaan we vanmiddag doen op Tweede Pinksterdag? Allemaal leuke en mooie dingen doen. U kunt uzelf voor afsluiten. Maar u krijgt er toch mee te maken. Met onze zonden en schuld. Het zij nu in dit leven dat u verbroken wordt en dat u God gaat aanroepen om vergeving en genade en ontferming. Dat u er nu achter komt of u komt erachter op de oordeelsdag. Weer geen andere mogelijkheid. Wat rijk om nu verbroken te worden. Net als deze mannen daar in Jeruzalem. Want wat is het doel van de prediking van Petrus om mensen in de put te praten en zwaarmoedig te laten zijn? Nee, het doel is hen te verkondigen dat er vergeving is, vernieuwing is, een nieuw leven. En daarom wijst Petrus niet alleen op bekering, maar ook tenslotte op vergeving. Want met al uw zondenlast en wat u ook gedaan hebt en wie u ook bent, u bent welkom bij de Heere Jezus Christus. En hij wil u en jouw leven oppakken, wat nu verstoord en wat nu een rommel is en wat nu verdorven is. Hij wil het helen en mooi maken en schoonmaken en vernieuwen, zodat u uiteindelijk het beeld van Christus zult vertonen. Dat is het doel waar het om gaat in heel Gods woord. God zoekt uw behoud. God werkt om het ware leven te schenken. Vergeving van zonden. Petrus wijst naar Christus als het eeuwig behoud. De geest van Pinksteren werkt wijst voortdurend op Christus. Sommige mensen denken we moeten heel diep ontdekt worden aan de zonden. En we moeten als het ware over de grond liggen te kruipen vanwege de schuld. En dat we radeloos zijn. Waar staat dat in de Bijbel? Dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel dat we overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat staat er wel. En van zonde omdat we niet in hem geloven. Dan wordt het ongeloof ons op het hart gebonden als zonde. En hoeveel zondeovertuiging is er nou nodig? De Puritijnen zeiden net zoveel zondeovertuiging is nodig dat u uitgedreven wordt naar Christus. En de ene krijgt minder overtuiging van zijn schuld en zonde. Niet in zo'n emotionele, harde weg. De andere wel. Die wordt verbroken. Maar drijft allemaal uit naar Christus. En zo komt de mens erachter dat alles in hem is. Dat kan niet voor God bestaan. Maar het doel is vergeving. En zo wordt u ook uitgenodigd om tot hem te komen. Het is zo'n wonder, hè? Dat de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze het evangelie moesten verkondigen. Eerst in, nou ga maar naar Syrië of naar, nee, eerst in Jeruzalem. Dat is toch een wonder? Want wie waren daar in Jeruzalem? Er waren dezelfde mensen die hem aan het kruis geslagen hadden. John Bunyan schrijft over Jerusalem sinners. De zondaren van Jeruzalem. Daar moest eerst het evangelie komen. Aan hen die de Heere Jezus uitgeworpen hadden. Ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben hun hoofd geschud naar hen. Verschrikkelijk wat ze gedaan hebben. En daar komt eerst het evangelie. Om te laten zien hoe vol God is van vergevende liefde en ontferming en barmhartigheid. En als die Jeruzalemse zondaren tot bekering konden komen, dan kunt u ook tot bekering komen. Dan zult u ook aangenomen worden bij de Heere wanneer u tot hem komt. Het is een voorbeeld van Gods reddende genade, van zijn reddende liefde. Zo mag Petrus hier de vergeving verkondigen. Daarom wat u ook gedaan hebt, hoe ook uw weg geweest is, hoe lang u de Heere hebt voorbijgeleefd, wat er allemaal in uw leven gebeurd is, er is bij hem verzoening en vergeving en vernieuwing voor de voornaamste der zondaren. En hij vergeeft niet alleen de zonden. Nee, gelukkig, hij vernieuwt het hart. En hij trekt weg uit zo'n leven in de zonde. En leert de mens te leven vanuit de liefde tot hem. En de liefde tot elkaar. En dan bemoedigt Petrus deze radeloze Joden. En zegt tot hen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Dus u komt de belofte toe, u Joden, u bent besneden, u bent een verbondskind. En uw kinderen die horen erbij. En allen die verre zijn, wie zijn dat die verre zijn? Dat zijn wij, dat zijn de heidenen. Zovelen als het de Heer onze God toeroepen zal. Zij die onder de verkondiging van het evangelie zijn, worden geroepen. U en ik, wij worden ernstig geroepen. En de Heere belooft volkomen verzoening. En hij belooft zijn Heilige Geest te schenken. Zo rijk is de verzoening die er ligt in Christus. Maar Petrus was nog niet klaar. Want als de geest van Pinksteren werkt, dan is hij vol, vers 40. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. En wat gebeurt er? 3000 mannen komen tot bekering. Op één dag. En met tranen belijden ze hun zonde. Dat staat er niet hoor. Maar zo is het wel gebeurd. Maar dat gaat niet gepaard zonder tranen. Wanneer een mens de goedheid van God ziet. Tegenover zijn eigen schuld. Dan belijden ze hun schuld. En ze omhelzen de Heer Jezus in het geloof. En ze worden allemaal gedoopt. Op één dag. Wat een liefde van de Heere Jezus voor deze mensen. Maar wat een liefde van de Heere Jezus voor zijn discipelen. Want zo'n zegen op de prediking heeft de Heere Jezus zelf niet eens gehad tijdens zijn ambtelijke bediening. Hij gaf de grootste, de rijkste zegen op zijn ambtelijke bediening. Dat gunde hij aan zijn discipelen. Zijn discipelen preken. Petrus preekt. 3000 bekeerd op één dag. Zo gunnend is de Heere Jezus. Hij gunde de grootste zegen op de prediking aan zijn apostelen. En zo werkt Gods geest. Hij is niet tegen te houden. En als u en jij geen rust hebt, omdat je weet het zit niet goed in mijn leven, geef het op voor hem. Laat los. Dan krijg je rust en vrede en liefde en orde in je leven. O, laat ons gebed voortdurend mogen zijn, niet alleen bij Pinksteren, maar door heel het kerkelijk jaar heen, dat Gods geest krachtig zou werken in onze gemeenten, tot behoud, tot eer van zijn naam. Amen. Laten wij zingen Psalm 26, de versen 2 en 8. 26, 2 en 8. Laten wij bidden en danken. Eeuwige heerlijke oppermajesteit, drie-enige God, hoe groot zijt gij en hoe barmhartig bent u, dat u omziet naar verloren mensen, dat u die zondaren in Jeruzalem het eerst hebt laten opzoeken en dat de 3000 van hen tot bekering kwamen. En dit was maar het begin. Want twee hoofdstukken verder dan wordt het getal uitgebreid tot 5000. En dagelijks deed u er toegevoegd. En de grote schare uit de priesters kwamen tot bekering. O Heere, wat was dat rijk en heerlijk wat u daar verricht hebt onder de Jeruzalemse zondaren. En zo, Heere, zien wij uw vergevende genade. Het is ons weer verkondigd. Heere, wij zijn niet beter dan die mensen uit Jeruzalem. Misschien hebben wij bepaalde zonden niet gedaan die anderen wel gedaan hebben. Maar dat is niet aan ons te danken. Dat is aan u te danken. Omdat u ons ervoor bewaard hebt. Want we zijn allemaal van hetzelfde lap en laken gescheurd. En zo, Heere, belijden wij u. Ons ongeloof. En onze verdorven harten. En wij bidden u of u daar zicht op wil geven. Bij ons persoonlijk. Opdat wij het leven bij u gaan zoeken. En beseffen dat bij u alleen verzoening en vergeving is. En dat we gaan verlangen naar u. Dat we Psalm 42 met ons hart gaan zingen. Mijn ziel dorst naar de levende God. Heere, zo werkt uw Pinkstergeest. Wilt u zo werken in onze harten. Heere, zegen onze gemeenten. Verbind ons nog aan elkaar. En zegen ons in uw goedertierenheid. Heb dank voor wat u gaf. En laat we mogen eindigen in het zingen van uw goedertierenheid. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het eerste vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.